Heb je net een nieuwe medewerker aangenomen? Nemen twee anderen de benen? Ja, zo blijf je bezig. Het is alsof je constant achter de feiten aanloopt. Jij weet het stiekem al lang. In deze krappe arbeidsmarkt moet je opvallen om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit doe je met de software van Welder. Eén medewerkersapp voor de gehele employee journey. Zo zet je jouw medewerkers iedere dag centraal en ga jij die strijd op de arbeidsmarkt winnen. Bekijk alle mogelijkheden op welder.nl.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Waarom accepteren we dat de omzet en de winst elk jaar moeten groeien? Dat we collega's een cijfer geven voor hun prestatie en dat we collega's ontslaan onder het mom van een stukje reorganisatie gebeuren. Hoe maken we van de waanzin in organisaties weer wat zinnigs? Auteur en filosoof en ondertussen gepromoveerd zelfs, dus ik moet zeggen dokter Ben Kuiken, die helpt ons op weg. Maar eerst, hoe maak je leren en ontwikkelen vanzelfsprekend in een organisatie en wordt het onderdeel van een cultuur? Organiseer je het in een klasje of moet het juist in het dagelijkse werk geïntegreerd zijn? Linda Koopmans is onderzoeker duurzame inzetbaarheid bij TNO en zij neemt ons mee. Fijn dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Linda en Ben, leuk dat jullie er zijn. Linda, we beginnen met jou. Je bent onderzoeker bij TNO. Ja, leren en ontwikkelen. Iedereen vindt het super belangrijk. Het staat ook altijd heel hoog op de lijstjes wat mensen in hun werk belangrijk vinden. Hè, voor de keuze van waar ga ik nou eigenlijk werken. Maar dat leren en mensen aan het leren krijgen, dat blijft toch ingewikkeld. Hè? Waarom is dat nou zo?
Ja, dat blijkt in de praktijk een enorme uitdaging bij heel veel bedrijven. En aan de ene kant zien we in ons onderzoek dat werkenden zelf heel graag willen leren, willen groeien in hun werk. En aan de andere kant weten we ook dat er vanuit de organisatie heel veel gedaan kan worden om leren en ontwikkelen van medewerkers te stimuleren. En als die twee, dus het individu en de organisatie, mooi op elkaar aansluiten, dan kun je dat leren en innoveren en groeien mooi integreren op de werkvloer. En dat is waar we uiteindelijk naartoe willen. Om ervoor te zorgen dat we toekomstbestendige organisaties in Nederland hebben.
Ja, maar het leren, hè, tenminste wat het bij mij oproept. En volgens mij roept het bij veel mensen. Leren roept ook iets op van, oh, dan moet ik weer in een klasje gaan zitten. En dan moet ik met boeken. Dus allemaal associaties van vroeger, denk ik ook. Hè, van hoe het normaal op school ging. Een periode die volgens mij waar veel mensen met plezier op terugkijken. Maar niet omdat ze in het klaslokaal zaten. Maar veel meer wat er buiten gebeurde. Dus die toch wat negatieve associatie met leren, daar hebben we echt last van volgens mij.
Ja, klopt. Dat zie ik heel veel terug in bedrijven. Dat als zodra je het woord leren zegt, dan wordt er gedacht aan leren uit boeken vanuit het klaslokaal. Terwijl we juist ook willen stimuleren dat het leren gewoon tijdens je dagelijkse werkplaats kan vinden. Met je collega's, hè, leren met en van je collega's. En leren van bijvoorbeeld uitdagende taken doen.
Ja. En nou hebben we een tijd lang een beetje de hype gehad. Toen was dat 70-20-10 leren. Iemand heeft dat ooit volgens mij gezegd. En toen werd het ineens aangenomen dat het werkelijk zo was. Volgens mij is de wetenschappelijke basis eronder niet heel erg stevig. De gedachte daarachter is natuurlijk wel interessant. Hè? Dat je eigenlijk veel leert tijdens dat je dingen aan het doen bent.
Ja.
En dat die factor traditioneel leren, laat het zo maar even zeggen, in een klaslokaal of in een boek of nou ja, op de manieren zoals we dat gewend zijn op school vroeger, dat eigenlijk maar een relatief kleiner deel van dat leren is. Hoe zie jij dat?
Ik zie dat, het zit zeker heel veel in, hè, dat 70-20-10 model. Het grootste deel van het leren, dat moet gewoon op een informele manier, gewoon tijdens het werk met collega's, van de dingen die je doet en dan maakt het leren ook veel leuker.
Oh ja, en is dat dan de trigger? Dus die, ik noem het traditioneel leren. Volgens mij heet het ook formeel leren, geloof
Klopt,
ik. Hè? Je moet me even helpen met de echte terminologie. Dat daar is best wel wat weerstand tegen. Terwijl dat andere deel van dat leren, dat gaat misschien wat meer vanzelf. Maar is die ook leuker, hoor ik jou eigenlijk zeggen?
Dat denk ik wel, ja. Gewoon samen dingen leren op het werk, samen beter worden in je werk. Ik denk dat ook als je kijkt naar de psychologie, de theorieën, dat wanneer je mensen echt wilt motiveren om te leren, dan heb je eigenlijk drie dingen waar je op in moet spelen. Dat is de autonomie, dus je moet mensen zelf de vrijheid geven ook om te kiezen wat ze willen leren, hoe ze dat willen doen, Maar daarnaast ook jezelf competent voelen. Dat wil iedereen eigenlijk graag. Je wilt goed zijn in wat je doet. Je wilt iets zinvols doen. En je wilt verbondenheid voelen met bijvoorbeeld je team, met je organisatie, okay, met de wereld om je heen. Dus als je daarop inspeelt, dan bereik je die motivatie en dan is het ook leuk. Dan wil je dat graag.
Nou komt die drieslag heel vaak langs, gelukkig, wil ik bijna zeggen. Ik weet jaren geleden dat ik het boekje van Daniel Pink las, waarin ze ook stonden. Daar worden ze iets anders genoemd en een beetje naar zijn hand gezet, om het maar netjes te zeggen. Wat ik wel heel tof vind, is dat jij zegt, ja, je kunt competent voelen. Dat vind ik wel een uitdagende, want als je aan het leren bent in je werk en je gaat iets doen wat je misschien nog niet eerder hebt gedaan of wat een beetje buiten je bereik ligt, hè, dan moet je maar erachter komen wat het is en dan ga je ook uitvogelen hoe het werkt.
Ja.
Dan voel je je eigenlijk juist niet competent.
Klopt, je moet een beetje buiten je eigen comfortzone durven.
Ja, en een beetje, hè, zeg je al.
Ja, een niet beetje, mijlen erbuiten. Niet mijlen ver gelijk, want dan wordt de stap te groot, maar een beetje, daar leer je van.
Ja.
En dat moet je durven. Je moet ook die kans krijgen om dat te doen.
Nou kan iedereen zich daar volgens mij wel bij voorstellen. Dus in het werk. En het interessante is, als je zeg maar vergelijkt hoeveel tijd je per jaar ergens in een cursus of iets formeels leren zit. En je vergelijkt het bij de tijd dat je aan het werk bent. Is dat natuurlijk mega veel meer.
Ja.
De grote vraag is dan, hoe organiseer je het dan? Want veel gaat vanzelf. Dan zou ik zeggen, lekker houden zo. Maar je wil daar ook een rol in spelen om te zorgen dat het wel gebeurt. Want als iedereen blijft doen waar hij goed in is, dan komt hij er nooit achter waar hij misschien ook wel goed in kan worden.
Klopt, klopt. En wij zijn bij TNO heel erg bezig met hoe kan je dat vanuit de organisatie nu inrichten. Hè? Dat juist dat leren tijdens het werk.
Ja.
Hoe doe je dat? En daar kijken we bijvoorbeeld naar factoren zoals autonomie in het werk. Hoe kun je dat vergroten voor medewerkers? Hoe kun je bijvoorbeeld ruimte creëren om fouten te mogen maken, om nieuwe dingen uit te proberen.
Nou, geef eens een voorbeeld, want dat is natuurlijk een uitdagend ding. Want ik kan me voorstellen, als je in de luchtverkeersleiding zit, dan zeg je niet, jongens, probeer maar eens uit.
Ja.
Daar moet het juist allemaal goed gaan.
Dat
of als hartchirurg.
Ja, 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 maar dan kun je wel testomgevingen bijvoorbeeld creëren.
Kijk.
Ik weet bijvoorbeeld het voorbeeld bij Friesland Campina. Daar hebben ze een experimenteerlokaal. Waar ze dan dagstarts doen met elkaar. Waarbij ze dan bijvoorbeeld bespreken van wat moet er vandaag gedaan worden. Wie wil dit doen? Wie wil wat leren? En kunnen we ook dingen gewoon uittesten in het experimenteerlokaal. En daar van elkaar leren. Dus dat vind ik een mooi voorbeeld van hoe je die ruimte kunt creëren.
Dat doen ze in de dagstart. Dus dat doen ze eigenlijk elke dag.
Elke dag, ja.
En dan zit het in de structuur van het werk eigenlijk van niet alleen wat gaan we vandaag doen. Maar ook waar zit de ruimte om iets nieuws uit te proberen.
Ja. Ja, dus je kunt het echt integreren in het dagelijkse werk.
Ja.
En ik zie dat bij steeds meer bedrijven gebeuren, gelukkig. Dat die ruimte en ook die steun, hè, want er moet ook een cultuur heersen van dit gaan we doen met z'n allen. We mogen nieuwe dingen uitproberen. We mogen ook fouten maken. Dat is niet erg.
Ja, want het klinkt zo eenvoudig. Hè? We doen autonomie en je krijgt ruimte. En dat zeggen we dan ook. Hè? En je mag fouten maken. Maar hoe zorg je dat mensen daadwerkelijk het vertrouwen voelen dat ze daar gebruik van mogen maken? Want dat is een tweede natuurlijk.
Ja, je moet je echt veilig inderdaad daarvoor voelen. Dus dat noemen we ook wel eens psychologische veiligheid. Veilig werkklimaat. Dat moet je opbouwen over de tijd. En dat moet je ook bijvoorbeeld als leidinggevende, als directie het goede voorbeeld geven. Uitspreken dat we dit belangrijk vinden. Waarom we leren en ontwikkelen belangrijk vinden. Dus.
Ik zag van het weekend volgens mij nog een filmpje van Simon Sinek die het daarover had. En die had het volgens mij. Die zei als leider moet je daar gewoon mee beginnen. Dus je moet gewoon zeggen, ik ben hier gewoon niet goed in. Of ik heb dit gedaan en het is gewoon helemaal misgegaan.
Ja.
Toen zei hij, ik kan me ook wel voorstellen dat dat een soort van kwetsbaar voelt. Of dat je je dan zwak voelt. Maar mensen weten het toch al dat dat zo is. Dus je gaat eigenlijk alleen maar vertellen wat mensen om je heen toch al hebben gezien.
Ja.
Dus het is een soort gratis.
Ja.
Je geeft iets gratis weg wat ze toch al weten. Met als gevolg dat mensen denken, wauw, je kan dus... Je kan dus praten over de dingen die mis zijn gegaan. Je kan erover lachen. Het wordt je gegund of zo.
Ja.
Maar het is wel lastig, hè?
Het
we praten
lastig.
Erover. En, en het concept is... Wat maakt het zo moeilijk?
Ja, je moet je toch kwetsbaar opstellen. En je moet ook vanuit het management bijvoorbeeld een stukje loslaten. Dat je niet overal de regie op hebt. Maar dat je juist die vrijheid en autonomie geeft aan je medewerkers en je team. En op hun vertrouwen dat zij... De juiste dingen doen.
Ja. Je noemde ook die verbondenheid even. Die autonomie horen we heel vaak langskomen. Tenminste, ik hoor het heel vaak langskomen. is ook iets wat je redelijk snel kan begrijpen. Als het dan over die verbondenheid onderling gaat, dan begint het wat vager te worden. Want dan gaan mensen zeggen, ja, het is heel belangrijk dat we in verbinding zijn. En ik werk altijd heel erg aan verbinding. Maar ja, hoe doe je dat dan?
Ja, ik denk dat het in eerste instantie wel heel erg samenhangt met de visie en missie van het bedrijf. Hè. Waar sta je als organisatie voor? Waar werk je met z'n allen naartoe? Als je een gemeenschappelijk doel hebt, iets wat je wilt bereiken met elkaar, dat creëert al verbondenheid. Maar ook gewoon samen op de werkvloer of samen ergens aan werken. Dat creëert verbondenheid.
Ja dus waar doe je het voor?
Ja,
daar dat zit is heel al, belangrijk. Dus het is ook de verbinding niet alleen maar met de collega's, maar ook met het hogere doel of misschien wel het hele platte doel. Dat kan ook wel eens fijn zijn, toch? Een cijfer halen. Ja, ik bedoel, als land op de banken staan omdat iemand een bal in het goal schiet. Ja, waar gaat dat dan eigenlijk om? Nou ja, dat is toch vinden we dat heel erg leuk als dat gebeurt. Stel je voor, ik klop bij jullie aan met mijn organisatie. En ik zeg ja, dat formele leren, dat hebben we nu wel gefixt. We hebben een prachtig aanbod en er wordt ook wel gebruik van gemaakt. Maar ja, ik wil veel meer leren en innoveren eigenlijk in mijn werk hebben. Waar beginnen jullie dan als TNO?
Eigenlijk zouden we dan beginnen bij het waarom.
Oké, waarom dus wil je het?
Waarom wil je dit? Hè? Wat voor ontwikkelingen komen er op jou af als organisatie? Dat kunnen technologische ontwikkelingen zijn, kunnen maatschappelijke ontwikkelingen zijn. Er kunnen ook de personeelstekorten zijn die steeds maar groter worden. En dan inzicht krijgen in de situatie van sta je er eigenlijk op dit moment voor als organisatie als het gaat om jouw leercultuur? Wat gaat er goed? Wat wil je uitbouwen? Maar ook wat kan je nog verbeteren? En vervolgens juist ook samen met die medewerkers kijken van hoe kan je dat dan gaan doen?
Oké, dat is interessant. Ja. Heb je een voorbeeld van hoe dat dan werkt? Hoe ga je dan samen met een team of met collega's van het bedrijf kijken van hoe kunnen we dat anders gaan doen?
Ja, je kunt dat op allerlei verschillende manieren inrichten. Net wat past bij jouw bedrijf. Dus wat we wel eens doen is bijvoorbeeld eerst een vragenlijst bij de hele organisatie uitzetten. Om te kijken van hoe staat het er nou voor op alle belangrijke thema's als het gaat over leercultuur. En dan gewoon een soort workshops of worldcafés organiseren met de medewerkers. Brainstormen over wat vinden we nou eigenlijk dat er beter moet en hoe kunnen we dat aanpakken.
Ja, wat komt daar dan uit? Want je zou kunnen zeggen, ja hallo, jullie zijn van TNO, jullie weten het toch. Jullie hebben daar verstand van. Moeten we dat weer aan de collega's gaan vragen? Zijn ze weer tijd aan kwijt?
Ja, nee, wij kunnen vanuit onderzoek zeggen van dit zijn belangrijke thema's. Maar je moet toch op maat echt iets vinden wat bij jouw bedrijf past. En autonomie kwam al terug, dat is heel belangrijk. Variatie in taken, verbondenheid. Maar hoe je dat doet, moet je echt kijken wat past bij jouw organisatie, bij jouw mensen.
Ja, het vraagt ook best wel wat van leidinggevende. Want het makkelijkste is natuurlijk als je het allemaal gewoon heel strak hebt georganiseerd. Je weet precies wie waarvan is, wie waarvoor verantwoordelijk is. Toch een soort machientje wat lekker te loopt en wat goed gesmeerd is. Ja, dat gooi je toch een beetje door de war ook. Door te zeggen, ja, maar leren is ook belangrijk.
Ja, klopt.
Los van kwaliteit en duurzaamheid en klantvriendelijkheid. En al die andere dingen die er op het bordje liggen. Hoe kan dit dan juist helpen en niet weer een nieuw ding zijn wat erbij komt?
Ja, leren is zo ontzettend belangrijk om toekomstbestendig te blijven als organisatie. Als je niet mee blijft ontwikkelen en groeit en leert, dan op een gegeven moment is het niet meer relevant. Dus om te blijven overleven moet je leren. Je moet innoveren.
En leg even, dat vind ik wel interessant. Leg de link eens tussen dat leren in het werk en de krapte op de arbeidsmarkt. Want dat is natuurlijk iets waar we allemaal last van hebben. Wat ook ervoor zorgt dat organisaties echt anders moeten denken.
Ja.
Voorheen was het toch, als iemand niet goed functioneert. Alsof een soort radertje in een machine is. We halen het radertje eruit, we stoppen er een beter radertje in en dan gaat het beter lopen. Ja, we zitten nu in de situatie. Die radertjes, die zijn er gewoon niet meer. Dus je moet het doen met wat je hebt.
Ja, dus leren is ontzettend belangrijk om te zorgen dat de mensen die je nu in huis hebt, dat die bijblijven met nieuwe ontwikkelingen, met nieuwe technologie bijvoorbeeld. En het helpt ook om nieuwe mensen aan te trekken. Want iedereen wil leuk werk hebben. Iedereen wil het fijn hebben op zijn werk, want je besteedt daar heel veel tijd aan. Dus als je een aantrekkelijke werkgever met een goede leercultuur bent, dan trek je ook mensen aan en je behoudt mensen. En daarnaast helpt het om slimmer te gaan werken ook met het personeel dat je hebt. En dat personeel kan heel goed meedenken over hoe bepaalde dingen slimmer of anders kunnen, waardoor je uiteindelijk efficiënter kunt gaan werken.
Ja, en dan heb je misschien die extra collega's helemaal niet meer nodig.
Nee.
Kun je het doen met wie er is.
Ja. Ja. Ja.
Laatste vraag. Onze luisteraars die luisteren naar jouw stem en naar jouw wijsheden en die denken, ja, mijn agenda is heel vol. Ik weet het, dit staat op mijn lijstje. Er staan nog zoveel meer dingen op mijn lijstje. Waar kunnen ze beginnen? Wat niet gelijk weken aan werk is.
Ja, een hele korte praktische tip is proberen eens na te gaan wat je eigenlijk leert in een week. Gewoon tijdens je normale werkweek.
Aha.
Wees daar dus bewust van. En probeer dat expliciet te maken en te benoemen op je werk.
Oké, dus terugkijken op je week en dan denken, wat heb ik eigenlijk voor nieuwe dingen geleerd?
Ja.
Nou, dat klinkt niet als heel veel tijd.
Dat is niet heel ingewikkeld, toch?
Kwartiertje, even opschrijven.
Ja.
Nou, briljante tip. Dankjewel. En je hoort Linda Koopmans. Zij is onderzoeker duurzaam inzetbaar bij TNO. En je hoort haar straks weer. Maar we gaan straks eerst praten met Ben Kuiken over gaan filosoferen over de zin en onzin in organisaties. Sowieso.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Wij doen dingen in organisaties die we in een familie nooit zouden doen. Hoe komen we van onzinnige dingen in organisaties naar zin en zinnigheid? Ben Kuiken promoveerde erop over de zin in organisaties. Hij is auteur van een hele halve boekkast vol. Filosoof, organisatiefilosoof misschien wel specifieker. En hij promoveerde op het thema sensemaking in organisaties. Ben, onwijs leuk dat je er bent.
Ja, zeker.
Gefeliciteerd.
Dankjewel. Ja.
Ja, dat is toch wel echt wel even een prestatie zeg. 5 jaar ben je ermee bezig geweest.
Ja.
Is er dan in zo'n proces van 5 jaar een moment dat je denkt, waar ben ik aan begonnen? Ik heb geen zin meer in zin.
Meerdere.
Dat is ook wel eerlijk.
Ja, en dat hoort er ook wel een beetje bij natuurlijk. Hè? Op het moment dat je aan het promoveren bent en zo'n omvangrijk onderzoek doet. In dit geval een theoretisch onderzoek. Hè? Dus ik hoefde geen mensen te interviewen of dat soort dingen. Dus dat scheelde wel. Maar ja, dan zijn er meerdere momenten tijdens zo'n proces dat je denkt van laat ik er maar mee stoppen, want ik kom er niet uit. En dat is met name hè, als je bijvoorbeeld een bepaald hoofdstuk schrijft en dan probeer je daar een beetje een lijn in te brengen en dan lukt dat niet of dan snap je het niet. Dat hoort erbij. Maar alles, mijn motto is ook altijd alles wat moeite kost heeft ook waarde. En waarde is zin, dus in die zin... Klopt het wel bij elkaar?
Ja, het hoort erbij.
Hoort erbij, ja.
Het leven zijn niet alleen maar pieken.
Nee, en als je ergens moeite voor doet, dan is het ook meer waard. Voelt het ook meer als een soort, als een echte prestatie. Zeg maar.
Ja. Waarom dit onderwerp? Want je kan op allerlei filosofische manieren kijken naar de wereld van organiseren organisaties.
Ja.
Waarom heb je zin eruit gekozen?
Nou ja, eigenlijk het is een Engelstalig onderzoek naar sensemaking. Hè? Dus dat is een thema binnen de organisatiekunde. Meneer Carol Weick heeft daar ooit in de jaren 60 al iets over geroepen. En wij geven eigenlijk, wij organiseren ons rond betekenis. He, dus de organisatie is eigenlijk een soort betekenisfabriek, zou je kunnen zeggen. He, dus, en we stemmen voortdurend met elkaar af van hoe moeten we dingen interpreteren. En organiseren, zegt Weick dan ook, is het reduceren van meervoudigheid. He, dus de wereld kun je op heel veel verschillende manieren interpreteren. En we zeggen eigenlijk van nee, maar het zit zo. En als we met elkaar een beetje overeenstemming kunnen bereiken daarover... Dan kunnen we verder.
Geef eens een voorbeeld waarbij je van die meervoudige interpretaties naar één gaat in een organisatie.
Je zou bijvoorbeeld... het ging net over leren.
Ja.
Nou, leren is natuurlijk... Daar hebben we bepaalde beelden bij. Bepaalde betekenis geven we eraan. Dat doen we in organisaties anders dan bijvoorbeeld op school. Daar geven we een andere betekenis aan. Of leren in het gewone leven... heeft een andere betekenis dan in organisaties.
Ja, dan noemen we het misschien zelfs gewoon een hobby.
Hobby of jezelf ontwikkelen.
Ja.
Dus daar geven we andere betekenissen aan. En dat heeft dus effect op hoe wij met dat leren omgaan in organisaties.
Ja, en uiteindelijk is dan het misschien wel unieke van een organisatie... of in ieder geval het feit dat in een organisatie mensen samen iets doen... dat je dan dus moet afstemmen, wat is dat dan voor ons...
Ja, we stemmen dus voortdurend met elkaar af. Hè. In feite is bijvoorbeeld een rij voor de kassa, gebruik ik ook in mijn publieksversie, hè, het zinnigste boek dat je ooit zult lezen. Dat is de publieksversie van mijn promotieonderzoeken, gebruik ik het voorbeeld van de rij voor de kassa. Je komt aanlopen en er staat een rij. Dus wij geven betekenis aan een groep mensen die op een bepaalde manier staan in termen van een rij. Dat is in feite al een vorm van organiseren. Je zou kunnen zeggen, ja, die mensen staan hier toevallig. Als je niet weet, ja. Als je uit een andere cultuur bijvoorbeeld komt.
Ga je er gewoon langs.
Dan loop je er langs en dan zeggen mensen, hey, wat doe jij nou? Ik bedoel, ga even achteraan staan. Dus we corrigeren elkaar daar ook in. En dat is in feite wat we in organisaties ook voortdurend doen. We corrigeren elkaar ook op gedrag. He, dus als je bijvoorbeeld een gesprek hebt met je manager, dan word je geacht om bepaalde dingen te zeggen en bepaalde dingen niet te zeggen. He, je bijvoorbeeld niet te zeggen dat het de klootzak is, bij wijze van spreken.
Ja, of letterlijk. Dat hij uit zijn bek stinkt, dat wordt niet verwacht.
Precies, dus daar hebben we een soort sociale adaptatie, wat we met elkaar voortdurend. En dat ligt niet vast. He, dus dat zijn we voortdurend natuurlijk aan het onderzoeken van hoe gaan we daar nou mee om?
Ja, en wil ik wel zeggen, denk ik dan, we zijn ons niet eens bewust dat we het doen. Dat lijkt me het ingewikkelde.
Totaal.
Ervan.
We zijn er totaal niet van bewust.
Nee, hè? Ja.
Nee. Maar ondertussen speelt dat wel natuurlijk. Hoe weet je wat je moet doen? En als je nieuw in een organisatie komt, dan word je ook heel snel in die organisatiedwang, als het ware, gezogen. Want je moet vooral doen wat iedereen doet. En dat is natuurlijk eigenlijk doodzonde. Met name jonge mensen, die hebben dan nog een frisse blik. Maar binnen 3 maanden of 6 maanden is dat voorbij. Weet je wel? Dus dan heb je niks meer aan die frisse blik. En dat is echt jammer.
Ja. Nou begon ik een beetje met de onzin in organisaties. Want jij hebt het boek geschreven omdat je erin geïnteresseerd bent. Het intrigeert. Maar volgens mij ook omdat je een soort missie hebt. Je wil er ook iets mee, toch?
Ja, wel steeds minder moet ik zeggen. Hè? Dus ik ben ooit bezig geweest met nieuw organiseren. Hè? Dus daar kennen we elkaar ook een beetje van. Ja. Met het idee van dat we op een andere manier, betere manier zouden kunnen organiseren. Inmiddels ben ik meer filosoof geworden en ben ik eigenlijk een beetje, kijk ik op een andere manier, er is geen goed en fout meer in mijn optiek, weet je. Dus het is uiteindelijk gewoon organiseren en we doen ons best en soms dan gaat het goed, soms gaat het minder goed. Uiteindelijk zijn we allemaal maar een beetje aanklooien, zeg maar.
En ben je dan meer...
En daar leren we dan weer van, hè? Dus in die zin mooie haakje ook weer met het vorige.
Ja, maar ik hoor je eigenlijk zeggen, voorheen dacht ik, het kan anders en wel zo. En nu denk ik, ja, wat gebeurt hier eigenlijk?
Ja,
je bent veel meer vanuit verwondering te kijken naar wat er gebeurt. Maar wat ik daar wel heel sterk aan vind en wat ik ook wel herken... Als ik wel eens in organisaties een workshop geef of ik doe een heidag of dat soort dingen. Ik ben er altijd heel erg gebrand op dat als er woorden worden gebruikt, dat ik als buitenstaander heel mooi kan zeggen, wat bedoel je daarmee?
Ja.
En heel vaak kom je er dan achter dat die sensemaking waar jij het over hebt, dat die nooit gebeurd is. Of dat iedereen een ander beeld heeft over professionaliseren of over groeien of over...
Ja.
Die woorden worden wel gebruikt. Alleen er is helemaal geen...
Geen consensus.
Nee, eigenlijk niet een duidelijk beeld. Het gebeurt een beetje onder water.
Ja, het gebeurt onder water. En er zitten ook machtspatronen spelen daar een rol in. Dat is ook een thema in mijn onderzoek. En dan macht meer als krachtverhouding. Het is niet zo dat de baas per se de macht heeft om andere mensen... Dus het is uiteindelijk een sociaal proces, ook tussen mensen... En heel veel dingen worden inderdaad niet uitgesproken. He, dus heel veel dingen gaan we er maar vanuit dat we ongeveer hetzelfde denken. Waardoor er ook heel veel misverstanden ontstaan. En aan de andere kant heeft dat ook een functie dat het niet helemaal duidelijk is. Want daar kun je gebruik van maken.
Dat biedt ruimte.
Dat biedt ruimte om...
Grappig.
Ja.
Dus ik hoor jou. Dus je zegt eigenlijk ook, dat is ook oké. Dat is wel gevaarlijk om zo'n gesprek te hebben. Ben.
Ja. Maar alles is oké. Okay. Bij filosofen dan... Precies, ja. Nee, en dat is ook wel waar ik me ook over verwonder. Hè. In organisaties, als je het over betekenisgeving in organisaties hebt, we zijn in organisaties heel veel bezig met continu verbeteren. Het kan beter, dus moet het beter. Fouten maken mag, maar je moet er wel van leren, weet je wel. Dus daar zit een enorme sociale druk ook in. En daar worden mensen ook, dus dat is op zich prima dat je wil leren. En tegelijkertijd geeft het ook een enorme druk en een soort van ontevredenheid. En dat je, werkdruk is niet voor niets zo hoog. Omdat mensen voortdurend worden gepusht om dingen beter te doen, efficiënter te doen. Dus er zit ook een patroon in. Wat ik graag vanuit filosofie probeer. In ieder geval ter discussie te stellen. Zo van, wees je bewust waar je mee bezig bent. En dat is dan misschien die onzin van organisatie, zou je kunnen zeggen, op een bepaalde manier. Of die waanzin misschien wel eerder.
Oh, dat is wel een mooi woord. Ja.
Waanzin, ja.
Ja. Ja. Ja, bij mij blijft voor mij vorig jaar ergens een aflevering en iemand kwam met een briljant idee. Wat als we een jaar lang iedereen met rust zouden laten?
Ja.
Vond ik een heel mooi gedachte-experiment. Ja. Want volgens mij doet nooit iemand dat. Nee. In een organisatie. We zijn altijd bezig met verbeteren en leren en ontwikkelen en reorganiseren en mensen vervangen en noem maar op. Hè. Dus de HR-afdelingen zijn druk bezig om ervoor te zorgen dat mensen en leidinggevenden dat het beter gaat. Maar stel je voor dat je niks doet. Misschien gebeurt er wel precies hetzelfde. Ja. Of misschien nog wel beter.
Mensen willen heel graag leren. Alleen ze willen niet moeten leren, weet je wel. Dus mensen leren vanzelf wel. Eigenlijk hoef je daar niks voor te doen. Hetzelfde met verandering. Verandering is de enige constante, zei Heraclitus al. Dus ook al doe je niks, dan verandert het toch, weet je. Dus.
Ja. Er gaat ook heel veel vanzelf.
Ja, gaat heel veel vanzelf.
Hoe kan je zorgen dat er meer vanzelf
gaat? Totdat je het gaat organiseren. Ja, dus gaat heel veel vanzelf, totdat je het gaat organiseren en met elkaar gaat kijken van oké, hoe doen we dat nou? En hoe kunnen we dat nou beter doen? En zo, ja.
Ik hoor je ook heel duidelijk zeggen, ja, ik wil niet echt een uitspraak doen over wat er nou niet goed is of verkeerd is. Maar als je het hebt over de zin in het werk, dan er is ook een andere kant, toch? Er is ook een andere kant van zingeving, van sensemaking. En dan moet ik gelijk aan de talking heads denken. Stop making sense,
ja. Ja. Die plaat die kwam heel veel voorbij, ook met mijn, dat tijdens kan mijn promotie. Anders. Want die was natuurlijk net op film weer verschenen. Kijk, uiteindelijk gaat zin. Je moet wel zin hebben. Dat zit natuurlijk ook in het woord zin. Mm. Om naar je werk te gaan. Of 's ochtends überhaupt je bed uit te gaan. Dus zin geeft ook energie. En op zich is het heel fijn dat je dus een zin vindt in bijvoorbeeld je werk. Dus dat is prima. En in die zin moet je de zin ook zelf op een bepaalde manier maken. Hè? Dus je moet zelf ergens vinden waar je voor gaat. En dat kan je werk zijn, maar dat kan ook een hobby zijn. Of dat kan je gezin zijn, noem maar op. Dus dat is wel belangrijk. En tegelijkertijd de keerzijde daarvan is dat je die zin je ook kan. Dat het ook je dingen laat doen die je misschien helemaal niet wil. Snap je dus? Daar zit ook, en met name organisaties maken toch wel een beetje misbruik van. Hè? We hebben het over de why, hadden we het net al ook al even over.
Ja, en de purpose.
Precies, en dus er zit ook een ideologisch aspect aan. Dat organisaties medewerkers een soort zin geven, waardoor ze nog harder gaan werken.
Ja, met als doel. Ja.
Dat ze nog meer produceren. Dat is een mooi verhaal. Hè? Dat is een beetje marxistisch, wordt het dan. En dat is ook leuk om daarmee te spelen, zeg maar. Niet dat ik marxist ben, maar.
Nou, het leuke is wel. Vorige week hadden we een aantal leuke collega's van de Universiteit Utrecht te gast. Die een lang onderzoek gaan doen over de dark side of people management. Dus wat is de keerzijde vanuit alles, vanuit heel goed. Vanuit hele goede bedoelingen wil je allerlei dingen doen. Voor mensen en voor de prestaties.
Ja.
Maar hebben we het ooit over de negatieve effecten ervan? Zoals bij mensen heel erg op die purpose. En dat ze helemaal vol raken. Ja. En helemaal begeisterd raken. En zich totaal snot voor de ogen werken. Omdat ze dat doel willen behalen. Ja. Maar het gevolg is wel dat mensen zichzelf misschien wel voorbij lopen.
Ja precies.
Dus en dan wordt het weer waanzin.
Dan wordt het weer waanzin. En dat zie je ook af en toe. Hè. Dus ik beschrijf bijvoorbeeld ook de toeslagenaffaire als voorbeeld waarin waanzin van organisatie. Hè. Dus dan, want een effect van organiseren, hè, dus het reduceren van meervoudigheid is dat we mensen dus reduceren tot human resource of tot fraudeur, terwijl ze allemaal van elkaar verschillen, weet je wel. Dus we maken hokjes ervan en daarmee is dat is een vorm van geweld van organisatie, zou je kunnen zeggen. En waarin mensen op een gegeven moment in terecht kunnen komen en dat ook niet meer uit kunnen komen, hè? Zoals inderdaad in de toeslagenaffaire. Dat is bijna Kafka.
Ja, ja, ja.
Ja.
Ja, maar en die is dan heel heftig, maar ik kan me ook voorstellen als je. Als je tegenwoordig bij een bank iets voor elkaar wil krijgen wat niet in het standaard menuutje staat, nou krijg nog maar eens iemand aan de telefoon of te zien of te spreken. Ja. En ik weet dat mijn vrouw al, die zit in een stichtingsbestuur, die is al maanden bezig om een andere bestuurder gemachtigd te krijgen.
Ja.
En je kan gewoon nergens meer heen. Dus dan is dat organiseren wat heel efficiënt is verworden tot iets wat zijn doel niet meer nastreeft.
Ja, dan heb je het eigenlijk over lokale efficiëntie en uiteindelijk totaal beeld is dan totaal uit zicht verdwenen wat eigenlijk de bedoeling is.
Ja, we jagen heel efficiënt klanten weg. Dat is dan een beetje de conclusie.
Ja.
Nou, kunnen we hier jaren over praten. Sterker nog, je hebt er 5 jaar heb je er onderzoek naar gedaan. En je hebt je proefschrift erover geschreven. En natuurlijk de publieksversie. Het zinnigste boek dat je ooit zult lezen. We zullen het linkje wel even in de show notes zetten. Als je nou 1 ding mee zou moeten geven, willen geven aan onze luisteraars. Want ik kan me ook voorstellen dat ze denken, jeetje, filosofie en organisatie is ingewikkeld. Staat ver van me af. Het is een beetje vaag en leuk om dat s'avonds een keer te doen. Maar wat heb ik eraan? Wat zou je ze dan meegeven?
Ik zou willen zeggen, denk eens na over wat je echt belangrijk vindt. En heb het daar eens ook over met je collega's. Wat is nu echt belangrijk in je werk of in je leven? Want als je dat niet doet, als je daar niet met elkaar over hebt, dan heb je kans dat je door de zin van de markt of dus door de commercie dingen gaat doen die je eigenlijk helemaal niet wil. Snap je? Dus dan word je overruled door de zinnen die toch wel geproduceerd worden.
Ja, de zin die uit de machine komt eigenlijk in plaats van
heb
jezelf.
Heb het met elkaar er eens over.
Mooi. Nou, en als je daarbij geholpen wil worden, kan je natuurlijk altijd Ben bellen. Je bent nog niet weg, want we gaan zo nog met z'n drietjes even praten over ons eigen werkende leven. Want wij vinden het natuurlijk altijd leuk om over het werkende leven van anderen te praten. Maar daar komen wij niet mee weg. Dus we praten zo door met Linda Koopmans van TNO en Ben Kuiken van zichzelf. En dat hoor je zo.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
Linda Koopmans van TNO en Ben Kuiken, die net verteld heeft over zijn prachtig nieuwe boek. Het zinnigste boek dat je ooit zult lezen. Dat is nogal...
Het is de toptitel. Hè? Maar dat
je
is
moet
ook
altijd,
bewust...
Nee, daarom. Je kan
is
niet,
gewoon bewust gekozen. Kijken
dat iedereen denkt, dat moet ik lezen.
Ja, dat weet ik niet. Maar.
We zijn beland in het derde blokje waar we het over jullie gaan hebben als werkende mens. Daar gaan we eerst eens even naartoe. Dat vind ik wel leuk. Het heet Cut the Crap. Wij werken zelf, alle drie. Maar we werken ook in omgevingen waar er allerlei dingen bedacht worden, verzonnen worden, ontwikkeld worden, over geschreven wordt in allerlei boeken. De vraag aan jullie beiden is, wat vind jij nou, wat je de laatste tijd een beetje langs hoort en ziet komen, opgeklopte management bullshit? Zo. Dat is even lekker duidelijk. Ik zie Linda heel hard denken, dus ik ga gezellig bij Ben beginnen.
Waar zou ik beginnen, zou ik zeggen?
Nou, doe er eens gewoon 1 waarvan je zegt
heel
van
simpel,
nou...
Heel simpel, de organisatie.
Oh.
De organisatie bestaat niet.
Oké.
Dat is mijn stelling.
Elaborate on
that. Het enige wat er bestaat, hè, want de organisatie kun je niet vastpakken. Je kunt er niet heen en weer schuiven. Je kunt er eigenlijk helemaal niks mee doen. Het enige wat er bestaat zijn mensen en wat gebouwen en wat apparaten. Die dingen met elkaar doen. Dat is wat er bestaat.
Oké.
En dat is dan, noemen we dan de organisatie. Maar de organisatie is natuurlijk een sociaal construct. Sociaal object. En het interessante van sociale objecten is dat ze niet bestaan. Zoals bijvoorbeeld bomen of mensen of dingen.
Ja.
En tegelijkertijd hebben ze wel invloed op ons gedrag. Dus het idee van organisatie heeft invloed op... Hè, dus als ik bijvoorbeeld denk, ik werk bij TNO, dan heb ik het idee dat een organisatie is. En dan moet ik bijvoorbeeld samenwerken met iemand van de Universiteit Utrecht. Maar dat is iemand van de andere organisatie. Dus dan krijg je een soort wij-zij-denken. Dus het heeft dan effect op mensen en hun gedrag.
Ja,
terwijl het niet bestaat. Het is gewoon een idee in ons hoofd.
Ja, Maar we hebben heel veel van dat soort dingen.
Ja, alleen maar.
Geld bijvoorbeeld, is ook zo'n ding. Ja, bedoel,
de doelen van de organisatie.
Ja.
Mensen hebben doelen. Organisaties kunnen geen doelen hebben, want ze bestaan niet.
Ik denk dat er nu heel veel luisteraars in verwarring zijn. Die denken, ik krijg toch elke maand een salaris? Bedoeling, toch? Ja. Ik krijg toch salaris elke maand?
Ja, salaris is ook zoiets, ja. Ja. Probeer het maar eens vast te pakken.
Ja.
Ja, je kunt laten uitkeren, maar tegenwoordig krijg je geld ook niet meer.
Nee, dat is wel iets van de laatste tijd. Wat bij mijzelf ineens extreem. Het boek van Harari hielp daarbij, want die schrijft dat ook.
Ja.
Volgens mij in Sapiens, volgens mij.
Ja, eerste. Ja.
Dat hij heel erg zegt van ja, wij hebben als mensen kunnen we iets heel bijzonders. Wij kunnen dingen dromen en dan doen we net alsof ze bestaan, zoals geld. En ik vind de laatste tijd, als je betaalt bijna alles tegenwoordig met mijn mobieltje, weet je wel. En dan hou je hem. Je doet het niet eens ergens in. Dus de fysieke handeling is zo beperkt. Dat je houdt hem alleen maar voor. En er komt een moment dat je alleen maar zegt. Wil je betalen? En zeg je ja. En dan heb je ook betaald of zo. Ik weet niet.
Ja.
Dat die koppeling met dat geld. Ik denk ja, het zijn gewoon nummertjes. Wat zijn we nog aan het doen? Maar dat is dus. Jij zegt dus dat met een organisatie is dat eigenlijk ook zo.
Ja. Ja.
Maar wat is een van de dingen waarvoor je zegt van ja. En dat. Dat is wat ons weerhoudt. Dus het helpt ons ook om te denken dat de organisatie echt is.
Maar waar weerhoudt het ons van? Het heeft dus het gunstige effect dat we dus, als we ons onderdeel voelen van de organisatie, zetten we ons daarvoor in. Hè? Dus dat is inderdaad het verhaal van Harari.
Ja.
En tegelijkertijd maakt het bijvoorbeeld het lastiger om met mensen van andere organisaties samen te werken. Of om dingen te doen. Die dan bijvoorbeeld niet past binnen jouw beeld van de organisatie. Hè? Dus leren. Dat moet je dan voor je werk doen. Hè? Werk is ook natuurlijk zo'n construct.
Ja. Werk bestaat. Ja.
Terwijl leven is leren. Leven is leren. Je leert. Je kunt niet voorkomen dat je leert.
Ja.
Dus in feite is werk ook gewoon leven. Blijven ademhalen en dan.
En dingen doen.
En dingen doen.
Ja, dingen doen. Ja. Heerlijk, hè? Linda, waarvan denk jij van. Oh ja, nou, daar moeten we echt mee ophouden. Wat een waste of time dat we daar nog mee bezig zijn.
Nou, ik denk vooral aan het top-down implementeren van nieuwe dingen, nieuwe systemen.
Uitrollen.
Ja.
Oh ja, en waarom doet dat zo'n pijn als je dat weer langs hoort komen?
Ja, dat. Druist eigenlijk tegen alle basisbehoeften van de mens in. Hè? We hadden het eerder al over die autonomie die je graag wilt ervaren om zelf dingen te kiezen waar je achter staat. En als je mensen betrekt bij waarom doen we dingen en hè, hoe zullen we dat het gaan doen? Dat werkt veel beter dan dingen top-down implementeren vanuit het management. Weten we uit onderzoek keer op keer en toch
blijft
zie
maar
je
gebeuren.
Het weer gebeuren.
Ja, ongelooflijk hè? En waarom denk je dat dat nog steeds gebeurt? Het is misschien, is het gewoon het makkelijkst om te bedenken, zo doen we het maar, want het andere is ingewikkeld of zo?
Dat zou heel goed kunnen.
Ja. Het kost meer tijd, is gedoe. Ja, moet je ermee overleggen.
Ja.
En het zou zomaar kunnen dat mensen andere ideeën hebben.
Oeh, ja, dat is
heel vervelend.
Ja, dat is echt irritant. Ja. Nee, dat moeten we niet hebben.
Nee, willen we niet.
Oké, dus top-down hebben we en het feit dat we een organisatie zijn. Nou, wat wel grappig is, ik werk niet in een grote organisatie. Sterker nog, ik werk voor mezelf en ik werk met allerlei mensen samen. En die werken dan wel bij een organisatie. De ene noem ik dan een klant en de ander noem ik een collega of zo.
Ja.
Maar omdat je niet in zo'n construct werkt, is dat best wel ingewikkeld. Moet je dat gaan uitleggen?
Ja.
Dus ik werk bijvoorbeeld heel intensief samen hier waar we nu met New Business Radio, met de radiofabriek. Maar ik ben hier niet in dienst.
Nee.
Maar toch voelt het als voor mij als mijn collega's. Ja. Ik werk al 9 jaar met ze samen. Ja. Maar je merkt nu al hoeveel woorden krijg ik aan vuil moet maken.
Nou ja, dat is natuurlijk ook van deze tijd. Dat mensen allerlei constructies met andere mensen samenwerken. En wat noem je dan op een gegeven moment nog een organisatie? Ja, is dit een organisatie? Als het allemaal ZZP'ers zijn? Of ZZP is trouwens ook een...
Construct.
Vervelende term, ja. Dus
ja.
Je wordt gedefinieerd door wat je niet bent, niet hebt. Ja, zoiets.
Ja.
Ja.
Ja. Nee, en het grappige is dat je als je dan in een soort samenwerkingsverband zit, Linda, dan daar zul je nooit iets top-down uitrollen. Dat gebeurt alleen maar in dat construct organisatie. Wel grappig hoe dat dan eigenlijk toch ook bepaalt dat er dan ineens allerlei dingen bij horen.
Ja.
Die we allemaal bedacht hebben. Grappig, hè? Ja, oké. Okay. Nou, dus mooi. We hebben nog 5 minuutjes. Daar gaan we nog iets leuks in doen. Want we hebben net al gedacht waar we mee gaan stoppen. Dat scheelt ruimte. Hè? Dus we stoppen al met alle organisaties. Ideaal. Dus we gaan gewoon dingen doen die we belangrijk vinden. Die zinnig zijn voor ons.
Nee, dat zeg ik niet, hè. Dus we moeten niet stoppen met organisaties. We moeten ons alleen bewust zijn van het feit dat ze niet echt bestaan.
Ja.
Want dat geeft ruimte in je denken. En daardoor kun je andere dingen gaan doen. Of gewoon normaal met elkaar omgaan. In plaats van dat je zegt, dat is de manager. Dus nu moet ik iets bepaalds doen. Of zo.
All right. Ja, clear. De waanzinnige werktip. Daar gaan we naartoe. De waanzinnige werktip. Moet er even een jingle voor maken. Dat hoor je al. Wat heb jij jezelf in je dagelijkse eigen werk aangeleerd wat je enorm helpt in je werk? Ik heb het vorige keer bijvoorbeeld genoemd. Ik ben 's ochtends gewoon minder goed. Dus ik probeer zo min mogelijk 's ochtends performance dingen te doen. Dus ik ben 's ochtends meer van de kleine klusjes, dingetjes rechtzetten, een beetje mailtjes beantwoorden. Dus ik probeer 's ochtends niet geen uitzendingen of opnames te hebben. Want dat ben ik 's middags gewoon een volledig rapportpunt, wat we zelf bedacht hebben. Maar voor mijn gevoel ben ik dan gewoon veel beter. Dus dat helpt als je daarachter bent gekomen. Heb jij zoiets, Linda, van je denkt, dat helpt mij enorm?
Ja, wat mij enorm helpt is mijn dag niet beginnen met e-mail.
Oh,
want als ik mijn inbox open, dan verschijnen daar gelijk allemaal mailtjes waarvan ik dan het gevoel heb dat ik daar iets mee moet doen. En dan ga ik dat doen. En vervolgens zit ik zo laag in mijn energie dat ik eigenlijk weinig energie meer over heb om echt dat onderzoek uit te voeren of dat artikel te schrijven wat ik eigenlijk graag had willen doen die dag.
Ah, en wanneer doe je dan wel je mail?
Nou, bijvoorbeeld
niet. Aan het... Ik ben ermee gestopt.
Heel rustig.
Ja. Gewoon niet...
Houd vanzelf op. Ja.
Nee, maar bijvoorbeeld begin van de middag.
Oh ja.
Dat is dan
een soort
goed
na de lunch, na de lunch momentje.
Ja.
En dan de ochtend is dan voor jou juist dus een soort productie.
Ja, dan juist werken aan de dingen die je voorgenomen hebt te gaan doen.
Kijk, dat is grappig, hè? Dat is eigenlijk diametraal ten opzichte van mij. Wat grappig hoe dat werkt. Heb jij zoiets, Ben?
Ja, dat is ook wel een beetje tegenovergestelde van jou. Ik ben juist 's ochtends heel goed. Dus wat ik vaak doe, en ik bijvoorbeeld mijn proefschrift en ook veel van mijn boeken heb ik zo geschreven. Dat ik inderdaad 's ochtends om 7 uur opsta. En het eerste wat ik doe, ga ik achter mijn computer zitten. Ga ik een uurtje of 2 schrijven. En daarna ga ik andere dingen doen. En dan ga ik inderdaad mijn mail openen. Dus die eerste uren, die zijn eigenlijk een beetje voor mij.
Ja. Gelijk als je zo'n beetje...
ik trek nog een...
Je doet nog even je...
Een pyjama broek aan of zo. Zo'n schrijfbroek. Hè? Sommige auteurs hebben een schrijfbroek.
Oh, jeetje. Dat is wat ik
en dan mis. Ga ik inderdaad achter mijn computer zitten. En dan ga ik eerst even een paar uurtjes tikken.
Lekker.
En dan en daarna kun je andere gedoe dingen doen.
Ja. Kunnen jullie het voor jezelf ook beredeneren waarom dat zo is? Want dat is dan weer het grappige, hè? Als je reflecteert op je eigen werk, omdat ook nog je vak is. Linda, haal de psychologie er eens bij. Waarom is dat zo bij jullie allebei? En bij mij misschien ook wel juist niet.
Nou ja, wat ik in ieder geval heb met die e-mails, is dat er dingen op je afkomen die je moet doen. Klusjes vaak. Je voelt je toch verantwoordelijk om daar iets mee te doen. En je dan niet toekomt aan de dingen die je eigenlijk gepland had.
Ja,
of waar je energie van krijgt.
Het zijn een soort prikkels die je krijgt. Ja. Terwijl je eigenlijk, het leidt je af.
Ja.
En je moet er wel iets mee.
Ja, en dan raakt je hoofd vol. En dan kom je niet meer toe aan wat je eigenlijk had willen doen. Of kun je dat niet zo productief doen als je had gewild.
Ja.
Ik denk dat dat ook wel een algemeen... uitdaging is voor alle werknemers, dat ze zodanig worden afgeleid door social media, door mail, dat ze eigenlijk niet meer aan hun werk toekomen, zeg maar. En daardoor raak je inderdaad overbelast. Dus het helpt enorm inderdaad om momenten te kiezen dat je je mail beantwoordt bijvoorbeeld, of dat je en echt van die blokken probeert te creëren waarin je dingen doet die je echt belangrijk vindt.
Ja.
Of die echt toe doen.
Het zorgt voor mij weer voor een kattenbelletje in mijn hoofd. Dat ik denk, die afleiding. Ik heb daar net een heel leuk boek over gelezen. Daar moet ik gewoon een aflevering over. Ja, een aflevering over afleiding. Dat wordt ingewikkeld.
Ja.
Want dat is, daar gaat het eigenlijk veel te weinig over. En Linda zit heel erg ja te knikken. Ja, nou, oké. Okay. Die zetten we op het lijstje.
Goeie.
Ja, ben je er dan weer gewoon, Linda, gezellig?
Ja, of een collega van mij.
Of een collega. Ja, een afleidingsexpert.
Ook onderzoek naar technostress bijvoorbeeld.
Kijk. Ja, heel goed. Ja. Die komt de volgende keer. Ja, ja, we zijn eruit. Dank jullie wel, beide. Bijzonder leuk dat jullie waren, Linda Koopmans van TNO en Ben Kuiken van het prachtige boek, het zinnigste boek dat je ooit zult lezen. En nog een hele boekkast vol andere prachtige boeken. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van People Power. Veel meer kun je nog luisteren op de bekende plekken.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.